Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom deze dienst, vriend Dominic Koppen uit Dokkum voorgaat. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Weening. De eerste collecte is voor de eigen kerk en de tweede collecte is voor Hart voor Noord-Afrika. Met belijdenisattestatie binnengekomen vanuit de PKN-kerk te Jouren, zuster Finny Scholte-Roersma. Weten haar hartelijk welkom binnen onze gemeente en wensen haar een goede tijd toe. Als welkomstgroet zijn er bloemen voor haar. Een van de bloemen is voor Finny en de andere bloemen gaan naar zuster Van Dellen, die afgelopen week haar 80ste verjaardag mocht vieren. In het ziekenhuis Jonge Schans de Heerenveen, op de afdeling De Linde, is zuster Tamminga opgenomen. Zij heeft vorige week zondag een beroerte gehad en is hier nu de komende tijd voor revalidatie. Aankomende woensdagmiddag 20 maart is er van 2:30 tot 4:00 mannen- en vrouwenvereniging achter in de zaal van de kerk. Na de dienst is koffie en thee drinken. Deo Valente is volgende week zondag om 2:00 dienst onder leiding van dominee Van Marm uit Spannen. De dienst begint dus volgende week niet om 10:00, maar om 2:00. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 43, de versen 3 en 4.
Goedemorgen broeders en zusters, fijn dat ik jullie weer mag ontmoeten. En het is altijd geweldig om in Gods nabijheid te verkeren. En ja, daar gaan we ook voor bidden dat Gods geest deze ruimte gaat vervullen, maar ook jullie eigen hart en mijn hart. Zullen we een moment van stilte inlassen? Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu het Klein Gloria. Gemeente, we willen ons verootmoedigen voor God en hem bidden om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen aan het begin van deze morgendienst samen bij u, Heer. Maar allereerst willen we u danken dat we hier weer kunnen wezen en mogen zijn. Dat we elkaar mogen ontmoeten en dat we samen uw aangezicht zoeken. En dat we verlangen hebben naar u, wat u tot ons wilt zeggen vanmorgen door uw woord en door uw geest. Heer, want het is een geweldig wonder dat we een levende God hebben die spreekt tot mensen. Heer, wij danken u dat we in alle gezondheid mochten ontwaken. Dat we een ontbijt hebben gehad en kleren en een warm huis. Heer, wat een zegen. Vele mensen in de wereld ontberen dat. Wat zijn we hier in Nederland nog, ja, ontzettend gezegend. Maar Heer, als we kijken naar de week die achter ons ligt, dan zijn er absoluut dingen die anders hadden gemoeten. En daarom bidden we ook om vergeving van datgene wat verkeerd was in uw ogen. Het zij in onze gedachten of in ons gedrag, ons praten over elkaar, noem maar op, Heer. Vergeef ons alles wat verkeerd was. Reinig ons door uw bloed dat voor ons alle vergoten is tot vergeving van zonde. En richt ons weer op, Heer. Neem ons aan uw hand op de weg van uw komende koninkrijk. Wees ook met de mensen thuis die met ons verbonden zijn. Zegen ook aan ieder, Heer. U kent hun nood, hun verdriet, hun eenzaamheid. Zegen ook de broeders en zusters thuis. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu zingen Psalm 62, 1 en 5. Gemeente, ik wil u voorlezen enkele versen uit Micha 7, waar God zegt: Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid? Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, ge zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. En Corrie ten Boom, die oude evangeliste, die zei dan altijd, en God heeft een bordje in dat water geplaatst met verboden te vissen. Hè? Dus als je één keer je zonde beleden hebt, dan mag je daar ook nooit meer op terugkomen. Wij doen dat graag. Wij komen graag weer eens terug op onze oude dingen, en zeker die van anderen, maar dat moeten we niet doen. Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. En dan staat er, gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goedertierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. En dan zegt diezelfde profeet Micha, hij leefde ongeveer, ik zal eens even kijken, ik denk 500 voor, nou hij leefde van 740 tot 700 voor Christus was zijn ambtelijk leven, zou je kunnen zeggen. Dus in de tijd van Jesaja, Micha, 700 voor Christus. En wat zegt Micha? Waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge? Zal ik hem tegemoet treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden beken van olie? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? Het antwoord is duidelijk nee. En dan zegt Micha, God heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dus eigenlijk een samenvatting van alle geboden in de Bijbel, zowel Oude als Nieuwe Testament. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En God vraagt niks anders van je dan, niet anders dan recht te doen. Dus wees betrouwbaar, hè? Wees recht door zee. Uw ja zei ja en uw nee, nee. En de getrouwheid lief te hebben. Dus wees betrouwbaar. Dat je dat altijd weer uitstraalt. Dat mensen voelen van, ik kan met jou in zee. En de getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Ootmoedig, dat wil zeggen, in alle kleinheid, alle nederigheid met God wandelen. En als je in alle nederigheid dicht bij God wandelt elke dag, ja, dan straal je dat ook uit. En dan gaat God ook je gedrag ook weer veranderen. Dus het is zo bijzonder wat hier staat. Jezus zegt ergens in het Nieuwe Testament ook zulke dingen. Hè? God vraagt niks anders van je dan recht te doen en de getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is eigenlijk de hele hoofdsom van de wet. Broeders en zussen, we staan op het punt om om Gods woord te gaan lezen. Het gaat eigenlijk vanmorgen om een heel bijzonder geval. Het gaat over het dochtertje van Jairus. En we leven natuurlijk ook vlakbij Pasen. Over een paar weken is Pasen. Zou je zeggen, ja, dominee, moeten we daar ook niet bij stilstaan? Ja, dat doe ik wel, want wat je hier ziet gebeuren in het verhaal van het dochtertje van Jairus, daar breekt Pasen al door. Het gaat hier, eigenlijk is het thema van vanmorgen het geduld van Jezus. Het geduld van Jezus, dat ons dat tot een voorbeeld wordt gehouden, dat we eigenlijk moeten proberen net zo geduldig te zijn als Jezus. Voor Jezus was tijd niet belangrijk. Wij zijn voortjakkerende mensen in deze moderne maatschappij. Wij willen vanmorgen heel nadrukkelijk stilstaan van hoe kom ik van dat gejakkerde levensritme af. Het jaagt me voort en we zijn er allemaal slaven van. En ik ga jullie echt leren hoe je vrij moet worden van slaven van de gestrestheid en van je horloge en noem maar op. Tijd is geld. En als je dit verhaal leest, nou, dan hoef je nergens druk om te maken, hè. Jezus heeft alles in handen, ook jullie tijd en mijn tijd. Ik moest me vanmorgen nog zelf op de vingers tikken, koppen. Waar ga je over preken? Zacharias, hè? Jairus, trap op die rem, want ik was iets later dan normaal. Trap op die rem, met Jezus komt het altijd in orde. Dus ik moet zelf ook altijd leren in Jezus ritme te wandelen. En ik wil jullie ook echt helpen vanmorgen om dat gejakker. Ik ben zelf ook gauw een man van haast en gestrestheid, noem maar op. Maar dit verhaal, dat gaat over de rust, het geduld van Jezus. En dan niet geduld van, nou, ik heb nog 5 minuten de tijd en dan is mijn... Nee, geduld is in dit verhaal echt volharding. Als je aan een stuk werk begonnen bent, blijft dat trouw. Geduld door dik en dun. Dat is het geduld van Jezus. En er van de tijd van de wereld mooi niks aantrekken. Dat is de boodschap van deze morgen. Dus prent het in. Nou, en dan gaan we bidden. Vader in de hemel, we staan op het punt om een ongelooflijk ingrijpend verhaal te lezen. Het verhaal van het dochtertje van Jairus. Heer, we kennen het tot en met en we weten hoe het afloopt, maar Heer, wat zo indringend is, dat is dat dit verhaal haaks staat op ons jachtige leven als westerse mensen. En daarom smeken we ook, Heer, open onze ogen en oren voor dit verhaal en hoe het met de bloedvloeiende vrouw prachtig afloopt, maar ook met het dochtertje van Jairus die tot leven komt. Heer, laten we hier een hele belangrijke les uit mogen leren, dat wij ook onze tijd in uw handen mogen leggen. Onze haast, onze gestrestheid, noem maar op. Heer, zegen ons, open ons hart, open ons verstand en versterk ons geloof. Dat bidden wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan is er nu iemand die even de schriftlezing gaat lezen uit Markus 5, vers 21 tot 43.
Het dochtertje van Jairus opgewekt, een zieke vrouw genezen. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij aan die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En u zegt dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe om toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij binnengegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi, dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven.
Bedankt, zuster. Dan gaan we nu met elkaar lezen Psalm 91, 1, 5 en 7. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit de evangelische bundel lied 80, 1 en 2, geen andere naam dan de naam van Jezus. Goed, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gaat dus als thema vanmorgen over het geduld van de Heer Jezus leren en dat over proberen te nemen. En dan niet geduld van, nou, ik heb nog even een paar minuten. Nee, geduld in echte zin van volharding, trouw blijven aan de opdracht die je op je genomen hebt. Je moet bijvoorbeeld iemand al jaren helpen omdat hij ziek is of omdat hij werkloos is. Blijf klaarstaan voor zo iemand. Hè? Dat is het geduld, ja, wat Jezus ons wil leren. En dat de tijd geen inbreuk daarop mag hebben. Ja. Jairus, het dochtertje van Jairus. Het is een heel bijzonder verhaal en aangrijpend. Markus 5, even opzoeken. Kijk, broeders en zusters, deze Jairus was een overste van de synagoge. Ze had een paar leiding geven, hij was een van die oversten. Dus een man, kun je rustig van uitgaan, een man van gezag, hij was eerbiedwaardig, er ging wat van die man uit. Je komt niet zomaar op zo'n post. En deze man die best wat in de mars had, maar die buigt voor Jezus. Hij knielt voor hem neer in diepe eerbied en hij smeekt hem, Heer, kom alsjeblieft, want mijn dochtertje ligt op sterven. Nou, zegt, kom, wilt u komen naar mijn huis? Nou, zegt Jezus, ja, dat is prima. En dan merk je ook weer zo'n prachtige trek in het evangelie, dat Jezus aan de ene kant spreekt hij voor duizenden mensen. En aan de andere kant heeft hij ook weer oog voor het individu. Ieder mens is een individu. En Jezus komt net zo goed in het individuele leven van ons mensen als dat hij voor de massa spreekt. Dat is voor Jezus geen verschil. En dan gaat hij met hem mee. Maar ondertussen een hele massa die volgt hem, want die is weer tuk op nieuwe wonderen. Maar dan gebeurt er wat anders. Er komt een vrouw naar die groep mensen toe en die dringt zich erdoor. Want, wat markeerde ze, ze was een bloedvloeiende vrouw en al vele jaren, ik geloof 12 jaar. En ja, 12 jaar leed ze aan bloedvloeien. Ze had veel doorstaan van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden. Maar veel eer achteruit was gegaan. Dus ze was arm geworden. Al haar geld was naar de genezers gegaan. Ja, en bovendien, wat had die vrouw al een eenzaamheid. Want als jij dat hebt, hè, dat kun je allemaal wel lezen in de boeken Deuteronomie en Leviticus. Een mens kan... Bijvoorbeeld als je een dood lichaam aanraakt, dan is hij cultisch onrein. En dan moet hij zich eerst wassen en bepaalde dingen, een offertje brengen. Ja, dan is hij weer rein. Maar bij bloedvloeien ook, dan moest je je terugtrekken. Maar die vrouw, en iedereen wist het natuurlijk in haar omgeving, ja, die had dit al 12 jaar. Dus ze was ontzaglijk eenzaam geworden. Niemand mocht haar aanraken. Nou, dan heb je een verschrikkelijk leven. Psychisch ga je al lijden en dan nog eens de kwaal zelf. Je verzwakt tot en met lichamelijk. En wat doe je? Je zoekt je hulp bij artsen. En in die dagen, broeders en zusters, waren natuurlijk ook allemaal eigenlijk... Nou, er waren misschien goede artsen bij, maar ook een hele hoop occulte mensen. Hè, die, ja, kwakzalvers en noem maar op. En ja... Als je de lijn doortrekt naar vandaag de dag ook. Wij hebben de reguliere geneeskunde met artsen en huisartsen en specialisten. Dat kost handen vol geld. Maar je hebt ook de alternatieve geneeswijze en dat kost ook handen vol geld. Alleen, je moet wel vandaag de dag, want ik kom ze heel vaak tegen, mensen die radeloos zijn omdat ze bijvoorbeeld altijd pijn in de rug hebben. Ja, dan ga je, als je het bij de reguliere artsen niet kunt vinden, dan zoek je toch alternatieve genezers op. En dan moet je wel bedenken, alternatief en alternatief is wel twee. Hè? Je hebt ook de gewone natuurgeneeswijze. Nou, er zijn best bepaalde dingen in die je rustig kunt doen. Ik bedoel, in Duitsland is men op dit gebied veel verder dan hier in Nederland. Door de farmaceutische industrie, de grote reus, waar we allemaal bijna slaven zijn, die houdt dat allemaal tegen. In Duitsland is men veel verder op dat gebied. Maar ik zeg ook altijd, wees alert. Als je naar een alternatieve iemand gaat, wees alert naar wie je toe gaat. Want er zijn er ook bij, zoals iroscopisten, homeopaten en mensen die maar masseren. Dan zit je heel gauw in het occulte circuit. Ze zijn dan zelf bezig met demonische machten om die macht te krijgen. En voor je het weet, als jij maandenlang of jaarlang bij zo'n man loopt, absoluut dat jij zelf ook wat oploopt van die demonische realiteit die deze mensen omhult. Dus kijk daar vooruit. En wees ook alert op het onderscheid tussen fytotherapie en homeopathie. Fytotherapie is gewoon extracten van de kruiden. Nou, dat is al zo oud als de wereld. Dus God heeft die kruiden gegeven voor genezing. Dus maak er gebruik van. Maar bij homeopathie, dat is een andere kwestie. Dan heb je met verdunningen te maken tot in het miljoenste. En daar zit de filosofie achter van Hahnemann en Mesmer uit rond 1800. Dat waren echt, ja, Mesmer zelf ook een zwaar occulte jongen. Maar dan zit je echt, ja, dus leer daar onderscheid in te maken. Nou, verder wil ik daar niet over praten. Maar deze vrouw had dus verschrikkelijk veel meegemaakt. En ja, dan dringt ze zich tussen die mensen door. En dan zegt ze ook, al kon ik maar even de kwast van zijn kleed aanraken. Dus wat had die vrouw eigenlijk in gedacht? Even aantikken en dan wegwezen. Want als die mensen mij ja, in de gaten krijgen wie ik ben, dan krijg ik een hoop boosheid en misselijke opmerkingen naar me over. Jij moet hier wegwezen. En hoe durf je ook nog een rabbi, een bekende rabbi aan te raken? He, want ze raakt Jezus aan. Nou, dat was helemaal totaal verboden om als onreine een rabbi aan te raken. Maar die vrouw denkt even aantikken en dan wegwezen. Maar weet je wat Jezus dan doet? Ondertussen komt daar dus Jairus naar hem toe. En die smeekt, alsjeblieft, Heer, kom naar mijn huis, want mijn dochtertje ligt op sterven. Jezus gaat met hem mee, maar dan gebeurt dit. En dan die vrouw raakt hem aan en ze voelt ogenblikkelijk dat bloedvloeien is voorbij. Ze krijgt weer nieuwe levenskracht. Ze is gezond. En Jezus die voelt dat. En die zegt, wie heeft mij aangeraakt? Nou, de discipelen vinden dat eigenlijk een hele domme vraag. Ze zeggen, Heer, iedereen dringt tot u op. Hè? Want die hele massa die omstuwde hem. Jezus werd aan alle kanten aangeraakt en toch, wie heeft mij aangeraakt? Ja, maar dit was een speciale aanraking. Dit was een aanraking in geloof. Er was kracht van Christus uitgegaan voor genezing. En dat bedoelde Jezus. En weet u, dan roept hij die vrouw. Wie heeft mij? Ja, nou, die vrouw voelt zich ontdekt. En bevende komt ze naderbij. De angst vliegt dan naar de keel, want ja, nou ziet iedereen wie ze is. En de meesten hebben haar gekend natuurlijk. En dat ze de mensen onder de mensen kwam en ook Jezus nog aanraakte. Hoe durf ze dus vandaar? Ze kwam bevende tot Jezus. En dan zegt Jezus alleen maar, hè, en dan staat er ook, ze wierp zich voor hem neer, zei tegen hem de volle waarheid. Heer, dit is ja, wat ik gedaan heb en ik ben kapot van die ziekte, ik ben straatarm geworden, ik kan niet meer, help me alsjeblieft. Ze vertelt hem de volle waarheid. En dan zegt Jezus alleen maar, dochter, je geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en ze was en wees genezen van uw kwaal. Dus ze was geestelijk mond weer aangesterkt in haar geloof en lichamelijk was ze weer helemaal genezen. Ja, en dan, en ondertussen staat dat die vader van dochtertje van Jairus, die staat daar te springen van ongeduld. Heer, kijk naar, hij kijkt op zijn horloge, we hebben misschien nog een minuut en dan is het te laat. Alsjeblieft. En dan ergert hij zich natuurlijk bont en blauw dat Jezus ook nog met een chronisch zieke gaat praten. Kijk, als wij een arts hebben en een arts moet kiezen tussen iemand die op sterven ligt of een chronisch zieke die volgende maand ook nog eens kan komen, nou, dan kiest die arts natuurlijk voor dat dreigende sterfgeval. Daar vliegt hij dan heen. Sirenes aan en hup. En Jezus die kiest voor een chronische zieke. En dat noodgeval, nou, laat maar even rustig zitten. Nou, dat gaat bij ons tegen alle dingen in. Als Jezus in onze tijd geleefd had en hij was bekend als arts, had hij een proces aan zijn kleed hangen. Ja. En Jezus, die bemoeit zich uitdrukkelijk met die chronisch zieke vrouw. Want het is niet alleen voldoende dat zij genezen is, maar zij moet voor de draad komen met haar geloof. Tot twee keer toe staat er, Uw geloof heeft u behouden. Tot twee keer toe gaat het om het geloof. Bij Jairus, hè, daar staat er ook, wees niet bevreesd, zegt hij tegen Jairus, geloof alleen. En die vrouw, die krijgt het ook te horen. Uw geloof heeft u behouden. Dus het is het geloof wat bergen gaat verzetten. Nou, en dan komt er iemand van het huis van Jairus, een knecht, en die zegt, hou maar op, want uw dochtertje is overleden. Het is te laat. Ga maar niet meer verder mee. Nou, Jairus die zinkt natuurlijk door de grond, hè. Ja, verschrikkelijk. Als je dat hoort, je dochtertje, hè, je leeft al in spanning, mijn kind ligt op sterven, en als je dan het verpletterende bericht hoort, je kind is dood, ja, hou maar op. He, dat is verschrikkelijk. En wat zegt Jezus? En geloof me dat hij ook boos geweest is op Jezus. Waarom hebt u niet haast gemaakt? Als u opgeschoten was, had u nog uw hand op mijn dochtertje kunnen leggen. Dan was ze gered. En u gaat me rustig praten met een chronisch zieke patiënt. Dat doe je toch niet? He? Ik bedoel, het heeft gestormd in die man. En wat zegt Jezus? Ja, geloof alleen. Ja, hier is... He, het komt goed. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. En er stond niemand toe met hem mee te gaan. Die hele massa mensen blijft er staan. En Petrus, Jacobus en Johannes, die gaan met Jezus mee. En dan komen ze in het huis. En dan iedereen van die vrouwen die daar misbaar maken. Hè, er waren beroepsmatig. Hè, had je dan van die klaagvrouwen bij een dode. Dan begon je luid te wenen. Ben je ook nog voor betaald. Nou, die vrouwen die lachen Jezus uit. Wij kunnen toch wel zeker weten of iemand dood is of niet. Nee, maar Jezus zegt, hup, wegwezen. En dan blijft Jezus alleen met die vader en moeder, radeloos en kapot van angst, en zijn trouwe discipelen. En dan gaan ze naar het kamertje waar het meisje ligt. En wat zegt Jezus dan? Moet je kijken wat er staat. Hij vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita cum. Hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. Het meisje stond onmiddellijk op en kon lopen, want het was 12 jaar. Talita cum. Cum is in het Hebreeuws imperatief opstaan, hè, sta op. En Talita is het woord voor meisje. Maar Tim Keller heeft een prachtig boek geschreven over het kruis van koning Jezus. En die beroemde professor in Amerika, die kan zo mooi de teksten altijd uitleggen. Echt een aanrader, Tim Keller, het kruis. En Tim Keller, die professor, die zei, ja, Talita betekent wel meisje, maar het is eigenlijk een koosnaam. Dus je mag ook zeggen, lieverd. Ja, lieverd. En Jezus zegt ook niet, sta op uit de doden. Dat zegt Jezus niet, nee, sta op. Met andere woorden, het is als een moeder die tegen haar dochtertje zegt, lieverd, opstaan, het is weer morgen. Zo spreekt Jezus hier tot dat meisje. Daar kun je de liefde van God uit afleiden. God heeft zo ons als schepselen lief. Mensen, dat is buitengewoon. Die liefde van God, die breekt door alles heen. Die is zo diep als een oceaan. En daarom zegt Jezus ook tegen het meisje, lieverd, sta op, als was hij de moeder. Hè? Als was hij de moeder. Lieverd, sta op. En het meisje staat op, ze komt weer tot leven. Talita cum. Lieverd, sta op. En dan is het verhaal weer uit. Maar nou, de toepassing. Hè? De toepassing is deze. Wat kunnen wij hiervan leren? Nou, allereerst al dit natuurlijk. Wat je hier ziet is de liefde van God voor elk individu. Rijk of arm, blank of bruin of zwart... God heeft oog voor elk schepsel dat hij zelf gemaakt heeft. Hij heeft ons allemaal geschapen, geloven of niet geloven, maar wij zijn allemaal kostbaar in Gods ogen. Lieverd, sta op. De liefde van God voor een verloren wereld. Hij heeft niet voor niks zijn zoon gegeven, opdat hij ons zou terugwinnen. En het tweede is, de dood wordt hier overwonnen. En daarom zeg ik, hier breekt eigenlijk al het paasevangelie door. Over 2 weken hopen we met elkaar het paasevangelie te vieren. Maar hier breekt Pasen al door. En kijk, Pasen, wat is er met Pasen gebeurd? Je hebt eerst Goede Vrijdag en dan de opstanding. Maar het zijn eigenlijk twee feestdagen. He, wij zeggen wel eens, Goede Vrijdag is mineur en Pasen is majeur. He. Down en dan up. Nee, ik zeg wel eens, Goede Vrijdag is majeur en de opstandingsdag is net zo goed majeur. Het is allebei een feestdag, want aan het kruis heeft Jezus de machten der duisternis ontwapend en openlijk tentoongesteld. He, dat is in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 5. Dan moet je maar eens lezen, dat God de machten der duisternis openlijk tentoongesteld heeft. En ja, onze zonden, die nagelt God aan het kruis. Er is verzoening voor alle zonden van de hele wereld. Nou, dat is toch buitengewoon. Elk mens kan op grond van die verzoening naar God terug. Maar weet je, nou hebben wij het kruis in onze gereformeerde traditie verschrikkelijk smal gemaakt. Ja, we hebben het alleen maar over vergeving van zonden. Als je mensen vraagt, wat betekent de Heer Jezus voor u? Nou, als ze zich nog iets herinneren, dan zeggen ze, ja, hij is gestorven voor de zonde van de wereld. En mensen zeggen ook binnen de kerk, ja, hij stierf, het kruis is vergeving van zonden. En dan houdt het op. Dan houdt het helemaal niet op. Het grootste gebeuren, dat moet nog komen. Want op grond van dat kruis is er ook overwinning op de machten van de dood en van de zonde. En dat vergeten we vaak. Hè? Let nou eens op wat Paulus zegt tot die gemeente van Efeze, van de Corinthiërs, Filippenzen. Wat zegt hij met zijn aanhef? Geliefde heiligen. Hij zegt niet geliefde zondaars. Hè? Ja, hij zegt niet geliefde zondaars, jullie zijn en blijven zondaars. Wist Paulus natuurlijk ook wel dat de zonde nog vaak als een slang om je voeten kan spelen. Maar wij hebben de zonde overwonnen. Hij zegt in Romeinen 8, vers 43, machten nog, krachten, engelen nog, weet u wel. Wij zijn meer dan overwinnaars in hem, door het kruis. Het kruis is dus allereerst verzoening tussen God en deze gevallen wereld. En op grond van die verzoening mogen wij vergeving ontvangen. Van al het kwaad wat een mens in zijn leven kan doen. Vergeving, vergeving. Dat is de grote boodschap van het kruis. Genade. Maar dan is er ook de overwinning. Jezus brak de macht van de dood aan het kruis. Daarom konden de eerste christenen demonen uitdrijven. Ze konden bij medemensen die gekweld werden door boze geesten, die konden ze uitdrijven. Zij waren machtiger omdat de Heilige Geest in hen was. Zij waren meer dan overwinnaars in Christus. Dus jij mag delen in de overwinning van Christus dankzij dat kruis. Dus als je ooit nog eens gevraagd wordt, wat betekent het kruis? Dan moet je zeggen, ja, het is verzoening tussen God en de wereld. In de tweede plaats vergeving van mijn zonde. En in de derde plaats, ik ben overwinnaar. En ik kan dus ook het kwade weerstaan. Dat Jezus die dood heeft overwonnen, dat betekent fysiek. Is de dood niet meer het laatste woord? Ja, als wij sterven, zullen we opstaan. Maar geestelijk is het ook een overwinning. De geestelijke dood van deze wereld is geestelijk dood, ook die is doorbroken. Dus het is een fysieke dood die Jezus overwonnen heeft, maar ook die geestelijke dood. Dus als wij slaven zijn van zondemachten, waardoor wij geestelijk wegebben en doods een dor leven gaan leiden, dan mogen we staan in de opstandingskracht van Jezus. Dat wil de Heer hier aan ons leren. En dat we daarom niet meer slaven mogen zijn van de tijdgeest van vandaag de dag. Nou, ik zat vanmorgen nog even naar op mijn telefoon te kijken, het laatste nieuws. En dan, wat zie je dan? Veel ouders voeden kinderen verkeerd op, van zuigeling al tot tiener, want ze mogen zoveel uur per dag toch met de iPad en de telefoon bezig zijn. Veel meer dan de Wereldgezondheidsraad uiteindelijk toestaat. Dus jonge kinderen wordt al geleerd om steeds op die telefoon te kijken, op de computer. Ja, ik maak het bij mijn eigen kleinkinderen ook mee hoor. Dus, en wij zelf als oudjes, wij zijn net zo gek aan het worden. Altijd die telefoon, altijd die computer. Ja, en de hele wereld, mensen, die heb je binnen een paar seconden binnen bereik. Dat is interessant, maar het slokt ons ook op. En wij zijn mensen geworden. Tijd, tijd, tijd. Tijd is geld. Tijd is geld. Nou, En als we zeggen, nou, ik moet nog daarheen. En dan zegt de baas tegen ons, nou, als je nou dat doet, dan moet je dat tegelijk ook maar even doen. Dan pak je dat in één keer mee. En zo krijg je dan twee taken binnen dezelfde tijd. En misschien zegt die baas dan ook nog eens, nou, probeer dan ook nog eens even die derde taak erbij te doen. En dan heb je 1 uur de tijd en dan moet je plotseling 3 taken doen. En dat zeggen we zelf ook, zelfs als we op vakantie zijn. Nou, dan moeten we zijn toch in de buurt, dan gaan we ook nog even bij die langs. Snap je? Natuurlijk kun je soms dingen combineren. Hè? Kijk, tijd is wel 2. Ik bedoel, een mens heeft maar 1 keer 24 uur op een dag. En je moet je werk doen. Hè? Zoveel uur moet je werken. Daar moet je ook gewoon aan houden. Maar binnen die gestelde tijd zijn wij ook nog slaven die zich voort laten eilen en jakkeren. En hoe kun je daar nou vanaf komen? Hè? Hoe vaak zeggen mensen ook tegen mij, ja dom, ik heb weinig tijd hoor, maar eventjes. Hè? Nou, zo zitten we allemaal in elkaar. Dus deze preek is ook zo'n les voor mijzelf weer. Hè? Wist je dat? Want ik was ook altijd gauw iemand van, nou, gauw maar even dit. Gauw. En dan ben je aan het eind van de dag dood op. Hè? Want je denkt vlug, vlug, vlug. En je gaat eraan kapot. Nou, gisteren tegen een collega ook. Wat een prachtige dag in Zwolle met 140 man van de Life Schools. Maar die spreker die was ook zo ontzettend snel. Ik zei, man, je moet dus langzamer durven praten. Hij zei, Mario, bedankt voor de tip. Want het jaagt jou maar op. En aan het eind van zo'n middag is zo'n man ook kapot. Omdat hij te haastig praat. Dat deed ik zelf vroeger ook. Dat doe ik soms nog wel eens. Hè? Dus ook een dominee heeft last van haast. Ik wil nog zoveel zeggen, maar ik heb maar zoveel tijd. Hou maar op. En nou is de vraag natuurlijk van jullie ook. Hoe kom ik hier vanaf? Hoe kan ik niet meer een slaaf van de tijd worden? Kun je baas zijn over de tijd? Ja. Want wij zeggen wel eens, of Jezus zegt, ik ben Heer over de Sabbat. De mens is niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is voor de mens, zegt Jezus. Jezus zegt ook, ik ben Heer over de Sabbat, maar hij is ook Heer over alles. Hè? God de Vader heeft Christus na zijn opstanding alle macht gegeven in de hemel, daarboven, achter de sterren en op de aarde. Over een miertje, over een olifant, over een mens. Jezus heeft alles in zijn hand, hij weet alles en hij kan alles. Hij is mens geweest, maar hij is bovenal ook God. Hè? De Vader en de Zoon zijn ook weer één. En wat, dus die tijd, ja, kijk, Jezus leeft in de eeuwigheid. Dat kleine stukje dat die schepping duurt, van de schepping tot de wederkomst, is maar zo'n klein stukje. Dat stukje tijd is ook in Gods handen. Hij is meester van de tijd. En als wij leven in deze tijd, mogen we hem vragen, Heer, leer ons op een goede manier in het korte stukje dat we leven, te leven op een goede manier. Want wat heeft Jezus gezegd? Je moet die woorden ook eigenlijk een paar keer in de week of elke dag lezen. Ik zal je die teksten laten lezen. Er staat bijvoorbeeld, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt, want ik zal u rust geven. Hè? Kom tot mij alle, hij zag die voortjakkerende scharen wel, uitgeputte mensen. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Jezus is ook de enige die rust kan geven. Hij zegt ook in het Johannesevangelie hoofdstuk 16, mijn vrede geef ik u niet zoals de wereld die geeft. Nee, de wereld die kan geen rust geven. Ja, vakantie en een vrije dag, dat is de rust van de wereld. De rust in je hart, nee. Ons hart is vaak onrustig. Hè? Augustinus, de oude kerkvader, zei niet voor niks, mijn hart is onrustig in mij, totdat het rust vindt in u, o God. Alleen bij God kom je werkelijk tot rust. En daarom zegt Jezus, ja, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft. Johannes 16. En het andere vers was, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dus vrede en rust, dat zijn, nou die zijn zo duur als diamanten, zou je zeggen, in deze moderne wereld. Dat iemand tijd heeft. Hè? Dat zeggen mensen ook wel eens. Dat je tijd voor me neemt. Dat vinden ze het mooiste cadeau wat je voor een ander hebt. Je neemt de tijd voor me. Een dokter, als je bij een dokter komt, wat doet hij? Hij zit alleen op zijn schermpje te kijken, in te tikken, tikken. Ja, wat markeer je? Nou, gauw. En hij zit meer op het scherm te kijken dan dat hij patiënten onderzoekt. Hè? Zo gaat het in de ziekenhuizen overal. Geen tijd, geen tijd. Wij moeten leren als christenen om tijd aan een medemens te besteden. Dan moet je eens kijken wat een weldaad voor een ander dat is. En wat moet je dan doen? Je moet dus deze teksten regelmatig citeren. Ik zei het vanmorgen ook nog tegen mezelf in de auto. Ik moet mezelf ook aanpakken. Maar allereerst moet je zeggen, Heer, ik ben een gestrest iemand. Ik ben in de greep van de tijdklok. Wat moet ik doen? Dan zal de Heer je twee dingen zeggen. Allereerst, ik heb je geschapen met je eigen verstand en je eigen verantwoordelijkheid. Je weet wat je agenda is. Je weet hoeveel taken je in die agenda hebt neergezet. En je weet ook, het is te veel. Schrappen de handen. Wees het verstand maar voorop, zeggen we dan wel hier in Nederland, in Friesland. Nou, gebruik je verstand en je zegt eigenlijk is het te gek van woorden. Schrappen, pak je pen en schrap een aantal taken wat je zogenaamd moest doen om mensen te pleasen. Hè? We willen zo graag dat mensen ons heel aardig vinden en oh, we zijn een geweldige kerel. Nee, wij moeten geen mensen behagen, wij moeten God behagen en niet mensen. Mensen behagen, daar ga je kapot aan. Wij moeten God behagen. En God, als je God vraagt, Heer, wat kan ik nou van mijn taken schrappen? Dan moet je luisteren, moet je er tijd voor nemen om je agenda ook bij God te brengen. Dan zal de Heer je absoluut in je gedachten geven, dat is niet nodig. Dat kan volgende week en dat kan volgend jaar ook nog eens een keer. Maar neem daarom de tijd om bij Jezus te zijn. Hij zal jou onderwijzen, want je bent toch zijn kind. Hij houdt er van je. Dat is één ding. Laat je agenda eens even corrigeren door de Heer. Het tweede punt is dat je ook gewoon zegt, Heer, ik ben een gejaagd, afgejakkerd mens, maar wilt u het bij me wegnemen? Mag ik ruilen dat ik van u de rust krijg en dat ik mijn gejakkerdheid aan u geef? Dan zul je merken, dat gaat altijd op. Het kruis is ook de grote ruil. Het grote ruilpunt. Voor hem was er die doornenkroon, voor ons eenmaal die gouden kroon. Voor hem de zweepslagen, de striemen, voor ons genezing. Voor hem de toorn van God en voor ons de genade van God. Het kruis is één groot gebeuren van voor hem de vloek en voor jou de zegen. Dat is het kruis. Is niet geweldig? Dus daarom mag je ook zeggen en behoor je te zeggen, Heer, ik ben een slaaf van deze moderne tijdgeest. Alsjeblieft, bevrijd mij daarvan. Hij zal je helpen. Maar zelf moet je ook zeggen, kijk jezelf maar eens aan in de spiegel. Ik ben een man die gehaast is en haastig leeft. En dan moet je zeggen, Heer Jezus, ik verbreek dat haastige in me. Ik verbreek het in Jezus' naam. Je moet het ter plekke benoemen, want er zit een geestelijke macht achter. Tuurlijk, Paulus zegt niet voor niks. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, tegen zichtbare mensen, maar we hebben te strijden tegen geestelijke machten. Boze geesten die aanstuurd worden bij duizenden door de Satan gestuurd om Gods schepping te vernielen. En daarom achter ziektemachten, achter boosheid, rancune, trots, wat er ook maar aan ellende gebeurt, zitten geestelijke machten. En daarom moet jij ook bij jezelf zeggen, ik ben een slaaf van die tijdgeest, maar ik verbreek het nu in Jezus' naam. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan word jij van binnen anders. Dan komt de rust van God over je. Hè? Dus geef het aan Christus, maar verbreek het ook zelf in Jezus' naam. Ja, en zo moeten we eigenlijk in deze wereld staan. En ja, ik zal even kijken of ik nog wat vergeten heb. Nee, ik ben eigenlijk uitgesproken. Daar houden we nu op. Amen.
Oh.
Ja, gemeente, we staan op het punt om te bidden en te danken. U weet, toen ik mijn laatste preek hield in Broekse Woude, dat is ook alweer 9 jaar geleden. Ik ben inmiddels 76 en ik dank God elke dag dat ik nog zijn koninkrijk mag dienen. Maar toen zei de Heer in mijn hart, spreek over mijn wederkomst en over Israël, want er wordt in de kerken bijna nooit over gesproken. En leg de zieken de handen op tot genezing. Nou, dat doe ik elke week. En als de zieken op me weg komen, dan bid ik voor ze. Gisteren mocht ik ook nog een prachtig voorbeeld horen. We waren laatst in Marem, had ik een zaaltje gehuurd. En de mensen uitgenodigd om te komen, ook met de zieken. Dan heb ik er ook gebeden voor een vrouw die had een heel gat in de zij. Door wat daar gebeurd was. Een ziekte. En de hele maag en buik, alles was... En gisteren toen vertelde iemand... Ja, ze is helemaal genezen. Hè? Dat gat is weer opgevuld. Nou ja, ik maak soms zulke prachtige wonderen mee. Ook gisteren weer in Zwolle met bijna een paar honderd jonge mensen. Overal in het land komen kleine groepen tot nieuw geloof. Wist je dat? Als je de verhalen van de PKN-kerken hoort, dan is het kommer en kwel. En dat gaat allemaal naar beneden. Hè? Afsterven, ja. Ik preek elke zondag in PKN-kerken. Dat is mijn roeping. Maar ik bedoel... Je moet je oren te luisteren leggen wat er overal in het land op dit moment gebeurt. Hè? Ja, en we gaan de komende zomer al van... ik ben destijds aan de kant gezet. Ja, dat is ook alweer in 2002, dus dik 20 jaar geleden. Dan was ik 55. Moeilijke tijd achter de rug. En dan komt dat zaad op na 15 jaar. En dan komt er een opwekking in Harringsveld, Giessendam. En er is een bijbelschool ontstaan. Ja, prachtig. En daar hebben we 5 jaar zo les gegeven. Ik ging er ook elk jaar naartoe. Want het is van september tot in juni, om de andere week. En 60, 70, heel veel jonge mannen en vrouwen doen er mee. Soms ook jonger van 20 jaar. En nou, dit jaar zijn we gegaan van 1 naar 6. We zitten van Katwijk en Eindhoven, Rijssen, Gelder en Nunspeet en Drachten. In Drachten zijn we met 80 man. Ja. Prachtig. En nou gaan we dit jaar naar 14. We willen door heel Nederland gaan, omdat God gezegd heeft, die opwekking hier in Harringsveld, die moet over heel Nederland gaan. Dus overal in Nederland, mensen, gebeuren prachtige dingen. Ja, ik wil je daar echt wel op wijzen. En als die mensen zo'n life school, levensschool hebben gevolgd, zijn compleet andere christenen geworden. Vol van de Heilige Geest, vol van liefde voor Jezus. En dan hebben ze ook weer visie voor hun gemeente. In de PKN-kerk hebben ze geen visie meer. En met zulke scholen, bijbelscholen, krijgen mensen weer visie hoe het moet. En kijk, nou gaan we over tot dankzegging en voorbeden. En dan moet ik ook bidden voor een zuster Tammiga, die is met een verlamming, hè? Hersenbloeding in het ziekenhuis opgenomen. Nou ja, u weet natuurlijk ook wel hoe het gaat als een dominee bidt door de preekstoel. Ja, je hoort het aan na de preken en je komt thuis bij het al lang weer vergeten voor wie het was. Ja, genezing, de dokter, hè? Alleen de dokter. Maar we moeten, als we bidden als gemeente, en daarbij als gemeente bij elkaar ook, vertrouwen hebben. En ik weet wel, er is geen onderwerp zo moeilijk als genezing. Ik heb vaak bij een open graf gestaan van mensen waar ik veel voor gebeden had en toch gestorven. Er is geen moeilijker onderwerp dan genezing. Soms krijgen mensen alleen volharding om hun ziek zijn te dragen. Ja, en het moeilijkste is altijd uw wil geschieden. Hè? Ja, een mens moet soms door moeilijke tijden heen. Ik weet er alles van. Dus vandaar dat ik zeg, er is geen moeilijker onderwerp dan genezing. Je moet het dus ook wel op een goede manier in zijn verhoudingen zien. We leven in een gebroken wereld. En tegelijk, als je ziet wat God aan de gemeente gegeven heeft van Christus, ook aan genezing en bevrijding. Die eerste kerk van de eerste eeuwen, die groeide omdat gewone mensen, en echt geen dominees, op zieke mensen de handen legden. En dan werden ze genezen. Of zelfs Augustinus, de oude kerkvader, die praatte, die noemde wel 10 voorbeelden dat mensen iemand uit de dood opwekten. Dan stonden ze al bij het lijkenhuisje opgebaard. En dan kwamen er christenen bij en die gingen bidden voor hun medebroeder. En die stond op. Ja, Augustinus, 350 na Christus, die beschrijft dat. Hè? De kerk heeft het helemaal verloren. Verschrikkelijk. Hè? Zonde, dat die kerk... Ze heeft weinig oog meer voor de Heilige Geest. maar ook niet voor genezing en bevrijding. Bevrijding van boze machten. Heel veel mensen in de greep van boze geesten hebben ze zelf niet in de gaten, maar ze worden geplaagd door de tijdgeest waar we het al over hadden. Maar ook verslavende machten van drank en seks en van alles. Dus wij moeten veel meer oog krijgen voor die geestelijke wereld, achter de zichtbare wereld. En Jezus die wil ons helpen om strijdbaar in deze donkere wereld te staan. En zo wil ik ook bidden voor die zuster Tamminga met de hersenbloeding. Want Jezus, u kent allemaal wel dat voorbeeld dat er een bericht komt bij Jezus van een man. Ja, mijn knecht is ziek. En die knecht die was misschien wel 10 kilometer verwijderd van die plek waar Jezus was. En Jezus zegt, ga maar naar huis, je knecht is genezen. Jezus geneest ook op afstand. Tja, is voor Jezus geen probleem. Tijd is geen probleem voor Jezus, afstand ook niet. En als we nou direct gaan bidden voor die zuster Tamminga, dan moeten we ook in geloof gaan bidden dat God haar aanraakt. Snap je? Dat we niet zeggen, nou ja, het is even weer een naam. Nee, wij bidden als gemeente. We staan eendrachtig in de geest om die vrouw heen. En zo gaan we ook bidden. Hè? Vader in de hemel, we komen tot u. We willen u danken, Heer, dat we vanmorgen weer samen mochten komen in uw heilige naam. Er is geen andere naam onder de hemel dan de naam van Jezus. Vader in de hemel, in de naam van uw Zoon mochten we hier samenkomen. En we mochten ons laten getroosten door uw prachtig woord. Uw woord is eeuwig en altijd van kracht. En uw heilige geest is altijd in ons midden, Heer, waar christenen samenkomen in uw naam. Wij willen u daar heel diep voor danken. Heer, richt uw kerk weer op, Heer, hier in Nederland. Het is allemaal lauw, het is ziek, het is vrijzinnig en noem maar op. Het is een bureaucratisch gebeuren geworden. En verdeeld ook weer, en noem maar op. En verkeerde leer, ook in de evangelische wereld. Heer, er is zoveel aan de hand met uw kerk, maar we bidden u, wilt u reiniging van uw kerk brengen, wereldwijd, maar ook hier in Nederland en ook hier in Friesland. Wilt u, ja, een opwekking brengen. Maar die opwekking, Heer, die gaat alleen maar in de weg van verootmoediging. Klein worden voor God. En dan zal u ons oprichten. Heer, laten wij nederig worden voor u. Laten wij klein willen worden voor u en u willen volgen als uw discipelen, Heer. Dat we niet alleen geloven aan u, maar dat we echt ons leven in uw handen leggen. Dat u ons leidt van dag tot dag. Heer, en in dat vertrouwen willen wij ook het leven van zuster Tamminga bij u brengen. Heer, ze ligt in Heerenveen, de Tjongersgans. In Heerenveen op de afdeling De Linde. U weet, Heer, wat er met haar gebeurd is. U hebt haar geschapen. En wij smeken u, Heer, wilt u een wonder van herstel geven. Dat ze helemaal mag genezen. Zuster Tamminga, vanuit het midden van de gemeente zeg ik nu, wees genezen in Jezus' naam. En boze geesten laat los. Wijk van haar in Jezus' naam. Heren, zo leggen we het leven van zuster Tamminga in uw goddelijke hand. Wilt u haar weer oprichten van haar ziekbed? Wilt u haar, ja, dragen in uw armen? Het ziekenhuis uit en naar het leven, het gewone leven hier in deze kerkelijke gemeenschap. Zegen haar en ontferm haar, Heer, u over haar, Heren. En dan bidden we ook voor andere zieken uit deze gemeente, Heer. Er wordt zoveel geleden, lichamelijk of psychisch. Heer, wees met een ieder. Geef kracht om te dragen. Maar waar mogelijk herstel is, Vader, wilt u ook dat geven. We bidden ook voor Israël, Heer, waar de nood zeer groot is. De vijandigheid uit de hele wereld. Heer, het is echt een godsdienstoorlog. Welke God zal heersen over het tempelplein? Wij weten dat het niet Allah zal zijn in de Al-Aqsa-moskee, maar u, Heer. U zult terugkeren op de Olijfberg. In goddelijke majesteit zult u neerdalen. En dan zal er een tijd van vrede aanbreken en gerechtigheid. Heer, daar zien wij naar uit. En wij smeken u, Heer, bewaar uw volk, bewaar uw stad, Jeruzalem. We danken u voor de prachtige beloften die in uw woord ook staan over Jeruzalem. Dat u het staande zult houden, maar dat gaat altijd weer door strijd heen. Maar wilt u ook de legerleiding en de soldaten bovennatuurlijke wijsheid geven om de vijand te kunnen verslaan. Wees met die soldaten die er moeten strijden in die donkere tunnels. Bescherm hun, heren. Maar wees ook met de regering, dat aan jou, heer. De vijandigheid is buitengewoon groot, wereldwijd. Heer, en we zijn verdeeld tot op het bot. Anders dan ten aanzien van Poetin en Oekraïne, dan is heel Europa één. Maar nu, omdat het een godsdienstige oorlog is, zijn we tot op het bot verdeeld, wereldwijd. Ook kerken zijn verdeeld. De een kiest voor de Palestijnen, heer, en de ander voor Israël. Maar heer, u wilt beide redden. Want u hebt ook de Palestijnen geschapen. En heer, ontferm u over Israël, maar ook de Palestijnse bevolking die geen kant meer op kan. En ontferm u ook over die Hamas-strijders, heer, die verblind zijn door haat. Heer, wilt u die haat stuk slaan en verbreken, dat ook zij u gaan zoeken. In al hun agressie of al hun blinde drift. Open hun ogen voor wie u werkelijk bent. Heer, en ik dank u dat er op dit moment ook de laatste maanden veel wonderen zijn gebeurd. Ook in de Gaza-oorlog heb ik gehoord gisteren. Wij danken u ervoor dat uw koninkrijk doorbreekt. En in de Oekraïne, maar ook in Israël. Heer, ook al staat de derde wereldoorlog voor de deur, maar uw koninkrijk gaat doorbreken. Wij danken u daarvoor, om Jezus wil. En we bidden u voor deze gemeente hier aan de Boeloslaan. Heren, wilt u haar oprichten tot en tot bloei brengen, om Jezus wil. Amen. Ja, dan gaan we nu met elkaar zingen uit de Evangelische Bijbel 406. Eén zal op de grote morgen. Oh ja, we wachten eens even. En met de belijdenisattestatie binnengekomen, zuster Finny Scholte-Roersma. Bent u aanwezig, zuster? Dan ben u. Ja, hartelijk welkom. En ik hoop dat u een hele mooie, gezegende tijd tegemoet mag gaan in deze gemeente.
Dank u wel.
Ja. En de bloemen gaan naar zuster Van Delle, die de afgelopen week haar 80ste verjaardag mocht vieren. Nou, dank aan God die haar zo oud heeft mogen laten worden. En dan is er aanstaande woensdag, dus mannen- en vrouwenvereniging achter in de zaal. Woensdagmiddag. Zullen we allemaal gaan staan. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten dan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan gaan we nu zingen. Ja.
Yeah.
En zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Fijn dat u er was. Organist ook, bedankt voor je spel weer. En ik zeg ook, heb je verlangen dat ik voor je ga bidden na afloop, dan kan dat altijd. Ga dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.